We gaan samen een stukje lezen uit 1 Thessalonicenzen 5, het laatste gedeelte, vers 12 tot en met 28. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich moeite getroosten, die u lijden in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht. Beurt de kleinmoedigen op. Komt op voor de zwakken. Hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijden het goede na jegens elkander en jegens allen. Verblijd u te allen tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid ook voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. En daarmee sluit Paulus deze prachtige eerste Thessalonicense brief af. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort staccato in deze brief. Het zijn allemaal hele korte zinnetjes waarin Paulus afscheid neemt van deze gemeente. Het is ook 4 keer dat hij zich tot de broeders richt. Wij verzoeken u broeders, staat er in vers 12. Wij vermanen u broeders. En dan aan het einde komt het ook nog weer voor. Groet de broeders. En lees deze brief aan alle broeders voor. Ik heb het u wel eens meer verteld, maar als hier in de Bijbel het woordje broeder staat, dan staat er in het Grieks het woordje adelphos. En adelphos betekent letterlijk broeders en zusters. Het is, dat vind jij mooi, hè? Ja. Het gaat inderdaad voor broeders en zusters. Dus zusters onder ons voelen u niet achteruitgesteld, maar er is geen andere vertaling mogelijk om broeders en zusters in één woord samen te vatten. Wat zei je? Ja, Brussen, dat wordt dan wel genoemd. Ja. In het Duits heb je daar het woordje geschwister voor. Dat zijn broeders en zusters. In het Nederlands moeten we daar nog eigenlijk een goed woord voor zoeken. Maar dat is er niet. Ik wilde een paar aspecten, een paar stukjes uit dit laatste stukje met u doornemen. Het eerste stukje in de eerste 2 versen gaat over, ik heb daarboven gezet, erkenning in de gemeente. Erkenning in de gemeente. Wat moeten we erkennen in de gemeente? Nou, hier blijkt heel duidelijk dat het gemeente zijn gaat niet vanzelf. Het gemeente zijn, een gemeente gaat niet vanzelf. Hoewel de Heer Jezus natuurlijk gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen. En staat er in de psalmen zo mooi in die bedevaartpsalmen, als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Maar die bouwlieden moeten wel zwoegen, maar niet tevergeefs. En gemeentebouw of het meewerken in de gemeente, dat kan soms wel eens zwoegen zijn. het kan soms wel eens hard werken zijn. En nogmaals, het gaat niet vanzelf. En dat merken we nu aan de hoop zand die er ligt. En de fietsenstalling die er al is. En de grond die straks afgegraven wordt. En alle plannen die gemaakt moeten worden. Als je al het werk wat er gebeurt in de gemeente, de stoelen die klaargezet worden, elke keer weer opnieuw. Als je dat allemaal zo aan elkaar zou voegen, nou dan wordt er heel wat werk verzet. En het is heel belangrijk, er zijn drie dingen die hier genoemd worden. In de eerste plaats wordt hier gezegd, hen die onder u zich moeite getroosten. Je zou zo kunnen zeggen, zij die zich inzetten in de gemeente. En het is ook heel vaak eigenlijk belangeloos dat ze zich inzetten voor de gemeente. Ten tweede, zij die de gemeente leiden. Zij die de gemeente leiden, staat er. Dus leiding geven in de gemeente. En het derde wat hier staat, zij die de gemeente terechtwijzen. Een stuk pastoraat in de gemeente. Nou, er wordt op alle fronten hier in de Thessalonicense gemeente gewerkt. En dan zijn er twee dingen waar zij toe aangezet worden. Dat is erken hen. Erken het dat het gebeurt. En het tweede is, en waardeer ze ook. Erkenning en waardering. Dat zijn de twee sleutelwoorden. Hier staat hen zeer hoog te schatten in liefde. Dus niet op hen neerzien, maar juist hen hoog te achten. Ik denk, deze twee, je moet leren elkaar te erkennen in de gave die God jou gegeven heeft. En het tweede is, waardeer ze ook. En als je deze twee dingen in de gemeente samenbrengt, dan denk ik dat er ook geen moeite zal zijn met het laatste wat er staat, houd vrede onder elkaar. Dat is de weg naar vrede. Onder elkaar. Dat je gewoon echt op een goede manier met elkaar om weet te gaan. Nou, ik denk dat dat het eerste is wat je hier kunt lezen, hoe Paulus de gemeente in Thessalonica aanschrijft. Het tweede vind je in vers 14 tot en met 15. Dat is de tweede keer dat dus die broeders opgeroepen worden. Ik heb hier boven gezet, boven dit stukje, de opdracht in de gemeente. Wat is dan de opdracht in de gemeente? In de eerste plaats staat er in vers 14, wijst ongeregelden terecht. Ten tweede beurt de kleinmoedigen op. En ten derde komt voor de zwakken op. Komt voor de zwakken op. Drie mensen, drie groepen waar je mee te maken krijgt. Je krijgt te maken in de gemeente met ongeregelden. Nou, wat zijn ongeregelden? Nou, ongeregelden, dat zijn met name mensen die zich niet gedragen zoals dat hoort in het gezin van God. Kijk, als onze kinderen vroeger bij ons thuis, in ons huisgezin, zich ongeregeld gedroegen, nou, dan werden ze bij de les geroepen. En soms kregen ze wel eens een terechtwijzing, soms werden ze wel eens even gestraft. Ongeregelden in het huisgezin moeten terecht gewezen worden. En ik denk dat dat niet anders is in de gemeente van Jezus Christus. Ongeregelden die zich ongeregeld gedragen en die maar te hooi en te gras in de diensten komen, net wanneer het hen uitkomt. Heeft helemaal niks met ziekte of wat ook te maken, maar net wanneer het hen uitkomt, komen ze eten. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik vroeger als vader van een gezin met kinderen om zou moeten gaan en we zagen wel wie er aan tafel kwam eten. Nou, dat kon natuurlijk niet. Daar was een stukje regelmaat in. Regelmaat in het huisgezin van God. Ongeregeld gedragen kan ook te maken hebben dat je aan de ene kant gedraagt zoals God het vraagt, maar buiten de gemeente is er helemaal niks meer van je christen zijn te merken. Nou, ik denk dat er toen in de gemeente van Thessalonica mensen waren die zich ongeregeld gedroegen. En ik denk dat wij dat in de gemeente ook hebben. Dat heb je in elke gemeente. En ik denk dat het heel belangrijk is dat zij ook terecht gewezen worden. Ten tweede beurt de kleinmoedigen op. In de Statenvertaling staat hier het woordje niet beurt, maar troost de kleinmoedige. Kleinmoedig. Ik heb daar Van Dalen nog eens even over opgeslagen. En Van Dalen die schrijft heel eenvoudig, eigenlijk zoals het hier staat, weinig in moed. Hè? Niet zo durf, een beetje angstig, kleinmoedig, niet zo moedig, niet degene die vooraan staan. Mensen die een beetje angstig zijn, de kleinmoedigen. Nou, ik denk dat je ook toen, maar ook nu vandaag met deze mensen te maken krijgt. Troosten, dat in het Grieks wordt hier het woordje parakletos gebruikt. En parakletos betekent ernaast staan. Ga ernaast staan. Ga ernaast staan en neem ze mee. En het derde, dat is ondersteunt, draagt de zwakken. En ook in elke gemeente heb je te maken met sterken en zwakken. De Romeinenbrief gaat erover, over de sterken en de zwakken. Er zijn er die heel sterk en stevig staan in hun geloof. En er zijn er die wat zwakker, wat labieler staan in hun geloofsleven. Sterken en zwakken heb je altijd in de gemeente. En hier staat, ondersteunt de zwakken. Dus de ongeregelden, de kleinmoedigen en de zwakken. In de kudde Gods, in de gemeente Gods. We hebben ermee te maken. En ik vind het altijd zo'n prachtig vers, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In Genesis 33, daar heb je dat hele mooie voorbeeld van een van de beste herders naast David, die ooit hierop in de Bijbel beschreven zijn, dat is herder Jacob. Herder Jacob die met zijn kudde onderweg was van zijn vader Laban, zijn schoonvader Laban, naar het land wat God hem beloofd heeft. Dan komt Esau hem tegemoet en hij zegt, Esau, joh, zal ik je begeleiden onderweg? Dan wijst Jacob dat af, want Esau is op een paard met zijn knecht en die zou veel te hard gaan. En dan staat er zo mooi in dat 13e vers van Genesis 33... Genesis 33 vers 13, maar hij zeide tot hem, mijn heer weet, dus dat zegt Jacob tegen Esau, mijn heer weet dat de kinderen in onze groep, hè, de kinderen teer zijn. En dat ik klein vee en zogende runderen bij mij heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn heer, trek er voor zijn knecht uit en ik wil, en ik vind het zo mooi zoals het hier staat, zegt Jacob, ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat. En naar de tred van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir gekomen ben. Dus Jacob die zegt hiermee heel duidelijk van, laat mij op mijn gemak verder gaan. Laat me op mijn gemak verder gaan. En dan zegt hij zo prachtig, na de tred van de kinderen en van het vee. Hè? Je hebt soms van die mensen, dat zijn zulke vuurvreters, die jagen de mensen maar voor zich uit. Hè? Maar hier heb je een herder naar Gods beeld, zou je kunnen zeggen, die precies weet wat de kudde aan kan. Niet te hard, niet te zacht, genoeg tijd te nemen om te rusten, stukje voor stukje. Ik zeg wel eens, het geestelijk leven van iemand moet niet zijn een sprint en dan langs de kant, ik kan niet meer. Maar laat het maar een dieseltje zijn, die gewoon langzaam doorgaat. Niet een steekvlam die zo weer uit is, maar een waakvlammetje wat alsmaar door blijft branden, hè? Dat is zo mooi dat je dat hier in het stukje ook kan zien. En vandaar dat er dan ook direct staat in 1 Thessalonicenzen 5. En ik heb u dat misschien wel eens een keer verteld. Ik ben zelf altijd een beetje een vuurvreter geweest. Ik wilde graag veel meer doen op een dag dan dat ik kon doen. En ik weet nog zo goed dat ik eens een keer in Maarsebroek woonde. En ik wilde zo snel iets doen. En dat ik een van mijn kinderen meenam. En ik liep door een winkelcentrum in Maarsebroek. En ineens ontdekte ik dat ik op mijn pantoffels liep. Ik had ineens geen tijd genomen om mijn pantoffels uit te trekken. Nou ja, zo kun je zijn, hè? Zo gedreven. En dat je, ja, en dat je dan je kinderen zo meesleept. En niet meer de tijd neemt om voor de belangrijkste dingen. Nou, dan staat hier ook zo mooi, hier in het 15e vers, dat wij voor de zwakken mogen opkomen. En dan staat er zo mooi in dat vers 14, het laatste stukje, heb geduld met elkaar. Moet je geduld hebben. In de Statenvertaling staat mening, heb langmoedigheid. Gewoon langmoedigheid ten opzichte van elkaar. En zoek niet kwaad met kwaad, maar zoek het goede jegens elkaar. Dat is de opdracht in de gemeente. En dan gaat het verder in vers 16 tot en met 18. En dat zijn nogmaals hele kleine staccato's, zou je kunnen zeggen, zoals Paulus dat heel kort samenvat. En dan zou ik hier boven willen zetten, en wat is dan de houding van de gemeente? We hebben het gehad over de erkenning in de gemeente, we hebben het gehad over de opdracht in de gemeente. En hier gaat het over de houding in de gemeente. Wat ontmoet je dan in de gemeente? Nou, in de gemeente ontmoet je in de eerste plaats in vers 16, verblijft u te allen tijden. Weet u, blijdschap is een van de mooiste kenmerken van het christen zijn. Het is een van de liefde natuurlijk, maar ook blijdschap is een prachtig kenmerk van een christenleven. Blijdschap. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zijn. In u zijn. Weet je, dat is zo mooi als mensen nieuw in de gemeente komen, dat ze niet allemaal uitgestreken gezichten zien en dat is hier, hè? Maar dat ze een stukje geen gemaakte blijdschap hoor, maar echte blijdschap ontmoeten. Er is geen groter getuigenis bijna dan dat. Mensen die in deze angstige wereld, hè, en daar zijn we vandaag weer zo mee geconfronteerd, dat we niet door allerlei angst, als het ware in een depressie terechtkomen en heel gedeprimeerd in deze wereld leven, van hoe lang duurt het nog voordat u terugkomt? Hè? Maar dat je juist in deze tijd ook die blijdschap mag ervaren in de Heer. En dat je dan mag weten, weet je, de toekomst van deze wereld ligt niet in de handen van IS, maar de toekomst van deze wereld ligt in de handen van degene die deze wereld overwonnen heeft. En dat is de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd, gij zult horen van zoveel toestanden. Er komt radeloze angst in deze wereld. En we zien het vandaag dat Satan dood en verderf zaaiend om zich heen bezig is. En uiteindelijk zal deze wereld door Satan, maar met name door zijn handlanger, de antichrist, geregeerd worden. En als je ziet dat deze dingen beginnen te gebeuren, dan weet je ook dat Jezus komt. En daar mogen we naar uitkijken. En dat geeft ons ook vreugde. Dat geeft ons blijdschap dat we niet zomaar aan het willekeurig lot van terroristische organisaties overgeleverd zijn, maar dat wij in de handen van de Heer zijn. Dat is het eerste wat hier staat, dat is de houding in de gemeente. Ten tweede staat er, bid zonder ophouden. Wanneer ga je bidden? Als je God nodig hebt. Ja, toch? Ze zeiden vroeger wel eens, nood leert bidden. Het is bekend dat mensen juist in momenten van problemen dan extra gaan bidden. Nou, bid zonder ophouden, dat betekent leid een afhankelijk leven. Dat je afhankelijk leeft naar God toe. Dat je, zoals de Heer Jezus ook zo vaak tijd nam om te bidden en ook later zei tegen zijn apostelen, zonder de Vader kan ik niks. En ja, dat vind ik zo mooi dat je dan op een gegeven moment mag ervaren van, ik wil afhankelijk zijn van de Heer. En ja, bepaalde momenten ga je dat nog meer ervaren. Dat is als het ware die aanhoudende gebedshouding. Heer, ik heb u nodig. En het derde, houding van de gemeente is, en dankt onder alles. Een dankbare gemeente. Er is zoveel reden om te danken. En als er geen reden is om te danken, dan ga je dat lied maar eens zingen. Tel uw zegeningen één voor één. En ga er maar eens even tellen. En ga er maar eens even nadenken van, zijn er dingen waar je voor God voor kunt danken? En dan zul je toch altijd weer ontdekken dat er zoveel reden is om hem te danken. Want dan staat er ook heel duidelijk in, dat 18e vers, want dit is Gods wil. Dat we zo zijn zoals hij dat ook bedoeld heeft. Dan gaan we nog iets verder naar het 19e vers tot en met vers 22. Ik heb daarboven gezet een oproep aan de gemeente. En wat is dan de oproep aan de gemeente? De oproep aan de gemeente is in de eerste plaats dooft, of de Statenvertaling staat blust, de geest van God niet uit. De geest van God, daarmee is de kerk begonnen. De Heilige Geest werd uitgestort, mensen werden vervuld met de Heilige Geest, mensen leefden door de Heilige Geest. Soms, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken met hoe dichter je bij de bron bent waar dat lava vandaan komt, daar is het allemaal stromend. Maar lava kan ook verstenen, hè? En dan wordt het hard, dan beweegt het niet meer. Hè? Nou, sommige christenen die zijn als het ware zo versteend, dat er eigenlijk helemaal geen werking meer van de Heilige Geest te bespeuren valt in het leven. Doof de geest van God niet uit. Dat betekent, geef ruimte op een Bijbelse manier, zoals de Bijbel het zegt, aan de geest van God. Bedroef hem niet, maar geef hem de ruimte aan, om te werken in ons leven. Doof de geest van God niet uit. Laat het vuur brandende zijn in ons. En dan het tweede, en dat heeft daar ook alles mee te maken, veracht het de profetieën niet. Er staat in Matteüs 24, omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkillen. Nou, dat heeft te maken met het uitblussen van de geest van God. Liefde voor het woord van God wakkert ook het vuur aan van de geest van God. Dat hoort samen, onze houding ten opzichte van het woord van God. En dan de derde oproep, dat is, hier staat, toets alles. Toets alles. Heel veel mensen die zeggen, ja, hier staat toets alles en behoud het goede. Zo van, je mag alles eten en de krent uit de pap die moet je opeten. En de rest mag je laten staan. Met andere woorden, je mag alles doen en het goede moet je maar behouden. Nou, dat geloof ik dus niet. Er staat niet dat we alles zomaar moeten doen. Er staat toets alles. Toets alles, beproeft alles. Dat betekent niet dat je het eerst moet proeven en dan tot de conclusie komt, het is goed of het is niet goed. Dat je het dus eerst tot je moet nemen. Maar dat je het toetst aan het woord van God. Dat je toetst door de geest van God. En dat zijn de twee dingen die hiervoor beschreven worden. Als de geest van God levend is in ons leven, als wij een liefde hebben voor het woord van God, dan zijn dat de twee voorwaarden om te kunnen toetsen. Om te kunnen beproeven of iets uit God is of niet. En soms is het dubbel dik, ligt het dubbel dik bovenop, omdat de Bijbel het heel duidelijk aangeeft. En soms schrijft de Bijbel er niets over. En dan is het het stemmetje van de Heilige Geest in ons. Waardoor we de geest van onderscheiding hebben. En soms, ja, het is heel gek, ik weet niet of u dat ook wel eens ervaren, dat zal zeker wel, dat er soms wel bepaalde dingen gebeuren om u heen, waarvan je ergens denkt van, ik heb er geen goed gevoel bij. Ik heb er geen goed gevoel bij, het zit niet lekker. En dat zou dan wel eens het stemmetje van de Heilige Geest kunnen zijn. En daar moet je naar luisteren. En dat moet je niet overschreeuwen. Moet je niet doen. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de geest van God ons laat zien wat goed is en wat niet goed is. Het woord van God, wat goed is en wat niet goed is. En dan staat er als vierde, en in de oorspronkelijke talen is dat nog duidelijker te zien. Wij lezen het vaak van toets alles en behoud het goede. Maar het zijn twee aparte aansporingen van Paulus. Dat moet je loslezen van hetgeen wat daarvoor staat. Behoud het goede. En behoud het goede, dat wordt in het boek Openbaring op een andere manier gezegd. Houd vast wat gij hebt. Houd vast wat gij hebt. Je kunt soms zo gauw dingen loslaten. Behoud het goede. Behoud het goede. En wat is dat goede? Behoud het goede dat je tijd neemt om in de Bijbel te lezen. Dat je tijd neemt om mee te doen in de gemeente. Dat je de diensten bezoekt. Dat je tijd neemt om te bidden. Dat je getuige wilt zijn. Behoud het goede. Houd het goede vast. Want Satan die wil het allemaal van je afpakken. Dan nog iets. Dan gaat het over vanuit een oproep voor de gemeente naar een gebed voor de gemeente. Het gebed voor de gemeente kunt u vinden in vers 23 en 24. Daar staat, en hij, de God des vredes. Prachtige titel van God, de God des vredes. Heilige u geheel en al. Een andere vertaling staat, heilige u door en door. Ik zeg wel eens, weet je, dat kun je hier een klein beetje zien. Als je kijkt naar deze piano, dan zie je hier dat deze piano niet puur hout is. Er zit fineer op. Het is niet door en door, het is niet massief. Je zou kunnen zeggen, geen fineer geloof. Geen fineerheiliging, een heel klein buitenlaagje. Aan de buitenkant lijkt het heel mooi, maar aan de binnenkant is het spaanplaat. Hè? Nou, als hier staat, hij heilig u door en door, dan betekent dat van binnen en van buiten helemaal door en door. Dat we geheiligd worden door en door, geheel en al. En dan gaat het om ons totale leven. Dan gaat het om, en dit is, ik denk, de enige keer dat je in de Bijbel deze drie bij elkaar ziet. Mensen vragen wel eens aan mij, uit hoeveel delen bestaat de mens? Ja, als je kijkt naar de schepping, dan zeg je uit twee. Stof van de aarde en God blies zijn levensadem erin. Daarvanuit heeft God de mens gemaakt. Ziel, de mens met een levende ziel. Maar je ziet toch eigenlijk drie dingen. God blies zijn adem in de mens. De ruach of de pneuma. Dat is Gods geest. God heeft zijn geest aan ons gegeven. En omdat de geest in ons kwam, werd de mens een ziel. Een ziel. En de ziel, de geest is ons antennetje met God. Dat is het unieke van de mens. Dat heeft een dier niet. Je ziet nergens dat de Heer zich vooroverboog en een leeuw de adem inblies. Of een hond of een walvis. Maar wel bij de mens. Hij heeft de levensadem ingeblazen zodat de mens als enige schepsel contact met God kan hebben. Dat is het lijntje met God, geest. En van daaruit heeft hij ons ook een ziel gegeven. En je ziel is je persoonlijkheid, je gedachten, je emoties en je wil. En dan daar vandaan heb je je lichaam. En het heeft alle drie met elkaar te maken. Je kunt je geest heeft invloed op je ziel. Je verhouding met God, je relatie met God heeft invloed op jouw gedachtenleven. Ja, toch? Op jouw emoties. Op jouw wil. Dus de geest van God heeft invloed op onze ziel, op onze persoonlijkheid. Daardoor wordt onze persoonlijkheid veranderd. En onze persoonlijkheid heeft invloed op ons lichaam. Een heel simpel voorbeeld. Als onze emoties verdrietig zijn, wat doet ons lichaam dan? Tranen. Je zou kunnen zeggen, ons lichaam is als het ware de ogen van de ziel. Het laat zien wat er van binnen in ons gebeurt. Als onze ziel blij is, dan zie je dat ook aan iemands lichaam. Het lichaam is de uitdrukking van de ziel. En dan zegt de Heer hier heel duidelijk, zowel geest, je verhouding met God, je ziel, je innerlijk leven, als je lichaam, bewaar dat. Bewaar dat, en dan staat er, heilig u geheel en al. Heiliging heeft te maken met je geest, met je ziel en je lichaam. En laten we alle drie, geest, ziel en lichaam, bewaren, onberispelijk, tot de komst van Jezus Christus. En dat bewaren, dat betekent ook heel duidelijk wat er in de Openbaring staat. Kijk, er stond pas een stukje over de Noorse broeders in de krant, dat er ergens weer een schandaal openbaar geworden is. En daar stond er nog even een zinnetje bij. De Noorse broeders hebben als doel om bewuste zonden te overwinnen en dat ze nooit meer voorkomen in je leven. Dus ze willen eigenlijk hier op aarde al een bepaalde situatie creëren waardoor je gewoon zonder zonde leeft. Nou, ik denk als je dat wilt doen, dan zul je altijd teleurgesteld worden. Ze hebben hun klederen bewaard, staat er in de Openbaring. En wat bedoelen ze ermee? Ze hebben elke keer, als er vlekjes kwamen op die klederen, hun klederen laten reinigen door het bloed van Christus. Dat is je kleed bewaren, dat is je lichaam bewaren, dat is jezelf bewaren tot de komst van Christus. Steeds opnieuw de vergevende liefde van Christus te ervaren. Nou, en daarna staat dat heel mooi, en we hebben daar op de jaarvergadering met elkaar nagedacht, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En daarin mag je op hem vertrouwen. Hij heeft je geroepen daartoe. En hij is getrouw en hij zal het ook door jou doen. Tot slot. De groet aan de gemeente. Broeders, zegt Paulus in vers 25 tot en met 28, bid ook voor ons. Hij zegt hiervan, bid alsjeblieft. He, zoals hij de gemeente opgeroepen heeft, bid zonder ophouden in het 17e vers. En hij zegt hier, bid ook voor ons, we hebben het zo nodig. Een biddende gemeente, ook vanavond mogen wij die voorbeden doen. Bid ook voor ons, mag ik het zo invullen, bid ook voor hen onder ons die het moeilijk hebben. Bid voor hen die uitgegaan zijn om in verre landen het evangelie te verkondigen. Bid voor hen die zich moeite getroosten. Dus dat is, als hier staat bid voor ons, dan hebben we hier te maken met voorbeden. En dat willen we ook vanavond gaan doen. Groet al de broeders met een heilige kus. Dat heeft te maken met de liefde die Paulus heeft. Maar wat wel heel belangrijk is, er staat hier wel een heilige kus. Een reine kus, een heilige kus, een broederlijke groet. En ik vind het eigenlijk best wel heel mooi dat ook wij in de gemeente de traditie hebben, en dat doen we als oudste, zeker altijd in de raad, dat we geven elkaar altijd een hand. Zo van, even contact, even fijn dat je er bent. En het is goed dat we elkaar ook begroeten. He, dat we elkaar begroeten als we elkaar zien in de gemeente. En dan zegt Paulus als ene laatste, hij bezweert. Daaruit blijkt dat Paulus het onnoemelijk belangrijk vond dat de gemeente van Thessalonica deze brief gaat lezen. En ik denk, broeders en zusters, dat de broeders van de gemeente, de leidende broeders van de gemeente bij elkaar geroepen heeft. En gezegd, mensen, we gaan deze brief lezen. En daar hebben ze niet 10 avonden afgesproken en elke avond een heel klein stukje. Maar ze hebben gewoon de brief gelezen. En toen zeiden ze bij elkaar, wie is er niet? Oh, die is er niet. Nou, dan gaan we naar huis, dan gaan we de brief daar ook lezen. Iedereen moest de inhoud van deze brief kennen. Zo belangrijk was deze brief voor deze gemeente in Thessalonica en ook voor ons. En dan als laatste zegt hij hier, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. En die genade hadden ze nodig, want de gemeente Thessalonica werd behoorlijk vervolgd. Ze kregen met strijd te maken en ze hadden Gods genade zeker nodig. Goed, tot zover deze brief.